Yvonne Visser. Jarenlang psychiater geweest. Yes. En nu alweer een paar jaar zenleraar.
Yes.
Recentelijk zelfs fulltime zenleraar. Mm-hmm. Ja, misschien toch gewoon maar even beginnen met als we het over zencoaching gaan hebben. Wat is het verschil tussen therapie en coaching?
Therapie is eigenlijk altijd gericht op wat er ooit misgegaan is, waar de last die je daar nu van hebt en die last proberen te verminderen. Dus een soort van repareren. En coachen, en zeker zijn coaching, kijkt veel meer naar wat wil je bereiken, waar sta je nu, daar beginnen we altijd, maar wat wil je bereiken en wat zou je dan kunnen ontwikkelen om dat doel voor elkaar te krijgen. Dus waar liggen je mogelijkheden, je talenten, wat is je potentie en hoe kan je daar gebruik van gaan maken om te worden wie je graag wilt zijn. Nou, dat is denk ik een heel belangrijk verschil, waarbij therapie natuurlijk altijd een focus heeft op wat is er niet goed. En coaching eigenlijk veel meer de focus heeft op wat is al goed en kan nog veel beter.
Ja, mooi. Ja. Nou, dan wil toch iedereen coaching, dan wil toch niemand meer therapie?
Nee, dat zou je denken.
Ja. Maar er zijn bepaalde mensen die beter af zijn met therapie.
Ja.
Hoe groot is voor jou het tussengebied? Hè? Dus ik denk dat mensen die overwegen om een coach te nemen, misschien een aantal daarvan ook overwegen om een therapeut te nemen.
Ja.
Wat zijn voor jou een soort van, is daar een vuistregel voor?
Nou, je zou kunnen zeggen, dan denk ik toch een beetje vanuit mijn psychiatrische model.
Daarom zijn we hier ook, om jouw deskundigheid op dat punt te horen.
Je hebt therapie voor, zeg maar, ziekten. En dan bedoel ik bijvoorbeeld psychose of depressie. Ja.
Dat is duidelijk, hè?
Ja. Want die hinderen gewoon zo hoe je kan denken en hoe je kan voelen. Dat je eerst voldoende in staat moet zijn om normaal te voelen en te denken voordat je aan coaching begint. Dus dat lijkt me in principe iets voor therapie.
Ja, duidelijk.
Als je een heel klein beetje depressief bent, dan kunnen we het er nog over hebben. Ja. Maar zodra dat wat ernstiger wordt, dan denk ik, is therapie gewoon geëigend. Maar er zijn heel veel mensen die veel meer, laten we zeggen, last hebben van zichzelf. Dat heet dan persoonlijkheidsproblematiek of karakterproblemen. Nou, wie heeft er eigenlijk geen last van zichzelf? Hè? De meeste mensen hebben last van zichzelf. En zeker als je een beetje inzicht in jezelf krijgt, dan neemt je last soms in eerste instantie toe. Ga je veel meer zien wat je doet. Nou, dat is het moment waarop ik denk dan misschien eerst maar eens aan coaching. En als dat echt allemaal niet mag baten en je krijgt je hele leven niet van de grond, nou, dan is therapie beter. Maar dan lijkt me coaching eigenlijk een betere eerste keus, in principe.
Ja. Om uit te proberen. En werkt dat, dan is voorkomen beter dan genezen.
Ja.
Hè? Zoiets.
Ja. En dan hebben we het even over niet mensen die echt heel, heel diep in de puree zitten.
Maar
de gemiddelde mens die tegen verschillende moeilijkheden aanloopt. En misschien ook wel iemand die net iets meer moeilijkheden heeft dan de rest.
Ja. Nee, ik met mijn 30 jaar ervaring heb ik natuurlijk heel veel mensen gezien die in de crisis zaten. En die zen, mediteren en coaching wel konden pakken. En toch ook een categorie die het dan net niet kan pakken. En ja, dat is natuurlijk toch uitvinden van door de praktijkervaring.
Ja.
Maar en dan in geval van twijfel zeg jij, begin met het uitproberen van een coach.
Die gevallen zou ik denken, koester de gezonde kant aan jezelf. En laten we nou eerst eens kijken wat je allemaal wel kan.
Ja.
Voor je zelfvertrouwen is dat denk ik uiteindelijk ook beter. En dat zijn de dingen waar je op lange termijn veel meer aan hebt. Als je voldoende vertrouwen kan ontwikkelen in jezelf, waar zencoaching ook natuurlijk heel erg op gericht is.
Ja.
Heb je daar levenslang profijt van. Ja. En als je een volgende crisis krijgt, val je daarop terug.
Ja. En is dat ook waarom of je bewuste keuze hebt gemaakt van therapie naar zencoach en zenleraar zijn?
Ja, dat is wel echt een van de belangrijkste overwegingen. Ja,
want ik hoor je zo enthousiast zeggen van laten we toch kijken naar wat goed gaat en wat nog beter kan gaan.
Ja.
Dat ik denk van,
dat heb ik heel erg gemist in de psychiatrie is. En daarvoor is het ook de psychiatrie.
Ja, ja nee, het gaat niet, het is niet afdoen van iets. Het is gewoon een andere benadering.
Ja.
Ja.
En dat is ook niet heel erg. Dit is te zwart-wit, ja. Maar in de psychiatrie, in het algemeen, ligt de focus op kijken naar wat is er mis en daar gaan we aan werken.
Ja.
Terwijl ik denk dat heel veel mensen heel veel baat hebben bij het ontwikkelen van wat er goed gaat, het beter maken van wat er goed gaat, of van hun nog niet ontdekte mogelijkheden.
Ja, dan houden we op over de psychiatrie, dan gaan we echt naar coaching en naar zen-coaching. Maar ik heb ook wel het gevoel dat, maar dat is een leken gevoel, hè, want ik ben daar niet, ik heb daar geen studie van gemaakt, maar ik heb toch, als ik zo in omgeving kijk, het idee van, ja, als je naar de therapeut gaat, dan, zeker als je naar een psychiater zou gaan, dan is het al heel gauw medicijnen, hè?
Ja, dat ligt een beetje aan waar je terechtkomt. Maar goed, een psychiater heeft als exclusieve mogelijkheid binnen de psychiatrie om pillen te geven.
Ja, ja.
Dus meestal wordt er eerst geprobeerd om te praten. En als dat onvoldoende
helpt...
Toch wel,
wat er wel echt is?
Ja, dat is zeker bij de laatste tijd wordt dat wel ook in de richtlijnen gepropageerd. Okay. Maar tegenwoordig...
Dat is geruststellend om het te horen.
Ja,
ja.
Minder geruststellend is dat tegenwoordig de personeels- en wachtlijstproblemen soms ertoe leiden dat er geen therapeut beschikbaar is om mee te praten. En wel een psychiater om...
Alhoewel
die ook steeds schaarser worden. Dus schaarste is denk ik soms leidend in wat er aangeboden kan worden.
Ja. Oké, okay. We waren het al over eens. In twijfelgevallen toch al naar een coach.
Ja.
Dus daar gaan we het over hebben. En wat is nou typisch voor... Wat zijn nou zaken waarmee mensen komen bij jou als coach? Als zen-coach?
Het is... Eigenlijk varieert dat enorm. Soms komen mensen met een hele gerichte vraag. Dat ze in een relatie met een belangrijke familie of partner of wat dan ook tegen dingen aanlopen en het daar eens over willen hebben. En dat kan soms een paar gesprekken zijn. Of iets in het werk. Maar er zijn ook heel veel mensen die eigenlijk gewoon zichzelf meer willen ontwikkelen. En merken dat ze in de lessen al tot nadenken worden aangezet. Die vinden dat interessant en prettig. Stuiten dan natuurlijk ook makkelijker op hun bubbels. En hebben zoiets van, nou, daar wil ik eigenlijk wel wat meer tempo in. Ik wil daar wat intensiever mee aan het werk. En mezelf meer ontwikkelen. Dus dat zijn vragen die niet zo doelgericht zijn. Of niet zo klein gebied bestrijken. Maar een veel groter focus. De focus veel breder is. Mm-hmm. En ook vaak langere trajecten zijn. Dus er zijn ook een paar mensen die ik al een paar jaar coach. En die echt een ontwikkeling doormaken. En daar gaat het zo ook om.
En dan ben jij dus, hebt een achtergrond in de psychiatrie. En we hebben een paar zencoaches die zijn psycholoog van huis uit. Maar we hebben ook een hele hoop zencoaches die achtergrond niet hebben.
Nee.
Wat kan een zencoach die deze achtergrond niet heeft, bieden aan zijn coachees?
Aandacht.
Aandacht?
Aandacht is denk ik, daar gaat het uiteindelijk om in zen. En dat is wat je ontwikkelt. En of je nou psycholoog bent of verkoper of wat dan ook, dat maakt niet zoveel uit. Als je,
IKEA zegt ook, aandacht maakt alles mooier, geloof ik, hè?
Ja, ja. En maakt alles wat je doet ook mooier.
Ja.
Dus als je in staat bent om goed te kijken, als je dus met aandacht kan kijken en kan voelen, dan ben je ook in staat om iemand te coachen.
Ja.
En het helpt enorm als je dan ook zelf gevoeld hebt, dat je eigen bubbels hebt onder ogen hebt gezien en hebt gevoeld hoe dat proces in zijn werk gaat.
Ja.
Want dan kan je dat soort dingen ook bij een ander beter herkennen.
Mm-hmm.
En er zitten misschien wel wat voordelen aan dat je op een aantal punten wat vaardiger bent als je een hulpverlenend beroep hebt gehad. Maar het wil niet zeggen dat een voorwaarde is. Dus nee. Ik denk dat mensen met een volstrekt andere achtergrond en ook een zeker talent misschien wel voor het aanvoelen van de ander, als je dat ontwikkelt met zin, kan je een uitstekende coach worden.
Ja. En door ervaring zeg ik van de klik tussen jou en je coach, dat is uiteindelijk het criterium.
Ja, maar dat geldt ook trouwens voor behandeling hoor. Dat is ook wel bekend. Dat is wel bekend.
Ja, dat weet ik ook. Uit onderzoek is dat bekend. Maar tegelijkertijd is het niet een groot criterium, heb ik het gevoel.
Nee, het is niet leidend in hoe er verder. Maar ik denk dat het in coaching is dat veel belangrijker. Ja. En voel je je denk ik als klant ook vrijer om te zeggen, beste coach, maar het werkt niet tussen ons. Ik ga een ander zoeken. Ja. Moet je ook doen. Ja. Dat is heel verstandig.
Ja.
De klik, je moet onderling een zekere chemie hebben. En dat mag ook spannend zijn. Want ik ben er ook wel een voorstander van dat je dat je niet wegloopt bij je coach als het moeilijk wordt.
Nee.
Want
niet te gauw in ieder geval.
Nee, niet te gauw. Ja, er zit een grens aan. Ja. Maar in principe denk ik dat juist in de relatie ontstaan de moeilijkheden die nou precies datgene zijn waar je het over moet hebben. En daar moet je denk ik toch eerst in de relatie proberen naar te gaan kijken en uit te komen. En soms lukt dat niet of nou ja, wat dan ook en is er iets anders nodig. Maar in principe, als je weg gaat lopen bij het eerste beste moeilijke gesprek, dan ga je bij de volgende coach ook weer weglopen bij het eerste beste moeilijke gesprek. En dat is waarschijnlijk net het moment waarop er iets te leren is.
Ja. En jij bent ook gecoacht tot zen-coach.
Ja.
Wat zijn voor jou nou momenten geweest waarop je echt het gevoel had van de coaching iets te leren? Kun je dat iets vertellen?
Het zijn deels momenten.
Ja, ik noem het momenten, maar het gaat om wat heb jij uit de coaching gehaald?
Ik denk dat ik heel veel geleerd heb van dingen die niet soepel gaan. En daarmee over frustreren en daarmee bezig zijn. En ook wel zien dat ook mijn bubbels zijn. En er soms gewoon niet meteen en soms heel langdurig mee worstelen. Maar juist in de wrijving, de wrijving geeft glans. Nou, dat geldt absoluut voor een langere coachingsrelatie. Mm-hmm. En naarmate je langer met dezelfde coach bent, zal er makkelijker wrijving zijn. Dus door de tijd heen is er best wel wat wrijving geweest. En dat is niet altijd makkelijk en ook niet altijd leuk. Maar achteraf denk ik wel van daar heb ik vooral geleerd. Mm-hmm. In dat proces. Mm-hmm. En dan is het moeilijk om te zeggen dat het een bepaald moment is. Mm-hmm. Maar in dat proces, daar leer je.
Maar zou je toch een voorbeeld kunnen geven van een inzicht wat je hebt opgedaan uit de coaching, wat je als psychiater met al je opleiding nog niet had opgedaan?
De manier waarop ik me verhoud tot iedereen, zo verhoud je je ook tot je coach. Dat is een soort natuurlijk gegeven. En iedereen heeft een soort basismanier waarop hij zichzelf ziet ten opzichte van de wereld. Zie je jezelf als overbodig of als zeer gewenst? Dat zijn van die basisideeën. Die zijn heel onbewust. En dat is echt iets geweest waar ik gedurende lange periode in de coaching tegenaan liep als wrijving. Wel aanvoelde van, dit zegt iets over mij, maar mijn vinger er ook niet echt achter kreeg. En op een gegeven moment valt het kwartje. En valt het kwartje door allerlei dingen die er gebeuren, die in de coachingsrelatie dan ook weer aan bod komen. Je op dat moment de parallellen ziet van, wacht even, hier gebeurt hetzelfde als in andere relaties in mijn leven. En omdat het in de coachingsrelatie dan aan het licht komt, de bubbel komt als het ware in het gesprek, wordt die bewust. Daar je hebt daar de gelegenheid om hem van verschillende kanten te bekijken. En het is spannend, want in de relatie die op dat moment dus ontmaskerd wordt, zou je kunnen zeggen, kijk je ook naar hoe je het aan het doen bent. Dus het is ook heel spannend. Maar een veilige relatie maakt dat je dat kan. En dat geeft enorm veel inzicht in je bubbel. Maakt hem heel transparant. Veel transparanter dan hij was. En dat, ja, dat helpt uiteindelijk behoorlijk om ook dat soort... Ja, dit zijn best wel basale, fundamentele bubbels. Om die ook te kraken, zeg maar. Ja. Om daar ook inzicht in te krijgen.
Ja. En hoe heet die bubbel?
Een oerbubbel.
Ja, een oerbubbel.
En nou, dat gaat over hechten. Mm-hmm. En hoe ga je relaties aan? Leer je in de eerste jaren van je leven, met name van je moeder. En dat blijf je als het ware alsmaar op dezelfde manier doen. In de basis.
Ja, dus de problemen die je hebt als kind in relatie met je opvoeders. Die problemen die blijven zich herhalen, ja, gedurende de rest van je leven.
Ja.
En daar ben je dan niet bewust van. En jij zegt, hè, door de coaching ben ik me daar veel meer bewust van geworden.
Ja, ja. Omdat ze dus in de relatie, in het hier en nu, voelbaar worden, ja, en aan bod kunnen komen.
Ja.
Want dat is denk ik ook wel bijzonder aan zencoaching. We hebben het eigenlijk niet... We zijn niet gaan graven van hoe is het nou allemaal zo gekomen en hoe was het dan met je moeder en nou, je bent toch wel gruwelijk verwaarloosd en drama. Dat doen we eigenlijk helemaal niet. We constateren alleen maar dat het nu zo is en dat het nu op die manier voelbaar en zichtbaar wordt en uitwerkt. Dus dat wat je bent geworden laat je gewoon zien in het hier en nu, in het gesprek. En dat is het materiaal om verder naar te kijken en mee te werken.
Ja, dat is een typisch non-duaal zen aspect.
Ja.
Om er lekker termen tegenaan te gooien.
Ja.
Dus uitgaan van hoe dit gesprek nu loopt tussen jou en je coach. Dat is eigenlijk het uitgangspunt,
ja,
voor hoe kunnen we het beter doen.
Ja.
Samen en met de wereld.
Ja.
Zoiets.
Ja.
En je doelstellingen dus beter realiseren.
Ja.
Ja. Oké. Okay. En is die hechtingsproblematiek... Dus jij zegt, in de coaching heb ik dat veel helderder gekregen dan dat ik dat ooit in mijn opleiding,
ja,
eerder aan de orde heb gehad.
Ja. Voor het eigenlijk in de opleiding... In de opleiding zelf heb je het weinig over je eigen...
Heb je geen leertherapie?
Jawel, maar dat staat, en dat is ook goed hoor, dat staat los van de opleiding. Dus die therapie is gewoon een therapie en die blijft geheel privé.
Ja, ja, dat begrijp ik, maar daar heb je dus therapie.
Daar is het niet zo expliciet aan de orde gekomen. Nee. Terwijl ik heb echt een hele goede leertherapeut gehad en daar ben ik ook ruim in een anderhalf jaar of zo wekelijks geweest. Mm-hmm. En
zoals
zeer veel aan gehad.
Ja,
maar dit is er niet, gewoon niet aan bod nog gekomen.
Nee. En dat is natuurlijk ook wel kenmerk aan zencoaching, denk ik zelf. Hè, van je blijft je ontwikkelen.
Ja.
Er blijft iets te leren. Hè, we hebben geen probleem wat we hoeven op te lossen. We hoeven alleen maar te blijven leren. En dat kan eeuwig. Hè. Dus ik zeg wel, zen is de oudste permanent education school.
Ja. Hè? Ja.
En dat is waar het hier ook over gaat.
Ja.
En dan blijkt er altijd weer een nieuwe uitdaging te vinden om van te leren.
Ja.
Ja.
Er is altijd weer een laag in jezelf die te ontdekken is.
Ja. En nou heb je best veel coaches. Is er toch iets van een gemeenschappelijke noemer in die groep mensen? Zijn ze jong? Zijn ze oud? Zijn ze man? Zijn ze vrouw? Zijn ze allemaal gescheiden of allemaal niet?
Nee. Nou, ze zijn, laten we zeggen, niet meer piepjong. Maar goed, dat geldt denk ik voor de meeste cursisten. Dat de gemiddelde leeftijd toch rond de 40 of zo, 40 tot 50. Nou, dat zie ik ook wel in de coaches en ook allemaal rond die leeftijd. En verder kan ik er nauwelijks een gemeenschappelijkheid aan ontdekken, hoor.
Ja. Dat is leuk.
Ja, dat is juist heel leuk.
Het is heel divers.
Ja, heel divers.
Ja. En de doelstellingen, werkgerelateerd of zelden?
ook wel. Maar de meeste mensen komen toch weer wel meer met meer persoonlijke dingen. Meer in de privésfeer. Relaties. Stress is niet eens per se waar mensen zomaar mee komen. Soms wel, maar niet. Dat is ook niet dat ik nou denk, oh, dat is een grote groep.
Relaties.
Relaties, merken van, hey, ik loop toch telkens weer tegen mezelf aan op allerlei vlak. En dat kan dan ook wel werk zijn, maar het gaat er dan meer over, ik loop tegen mezelf aan. En daar wil ik eens naar kijken. En dat het ook op het werk gebeurt, nou, dat is ook helder, maar het gebeurt ook met kinderen, met partner, met vriendschappen.
Ja. En dan geeft een psychiater geeft pillen, een psycholoog geeft adviezen, denk ik.
Therapie.
Therapie ook toch wel. Hè? En wij geven huiswerk, hè?
Ja, wij geven huiswerk. Nou, oefeningen.
Oefeningen. Wij geven oefeningen.
Ja,
huiswerk klinkt niet goed. Hè? Nee, oefeningen. Wij geven oefeningen. Ja, oefenstof.
Ja.
En wat voor oefeningen geeft een zen coach?
Ik heb laatst iemand geadviseerd om onderweg van werk naar huis 10 minuten ergens stil te gaan staan. Om gewoon even uit de mallenmolen te stappen en niet zo
mooi
op de automatische piloot de avond in te racen en dan eigenlijk zichzelf voorbij te lopen.
Ja.
Dus gewoon mediteren in de auto, dat is niet heel raadzaam.
Nee,
hè?
Nee.
Maar gewoon echt even 10 minuten parkeerplaats opzoeken.
Ja.
Of wat, desnoods om de hoek van de straat. Of ga nog even een blokje om als je de auto al geparkeerd hebt.
Ja.
Maar neem even
mooi
tijd om bij jezelf te komen.
Ja. Doe mij denken aan een advies wat ik gaf over rituelen. Dat een manager een beetje druk, maar niet eens heel bijzonder, maar net allemaal iets te veel, work-life balance en thuis opgroeiende kinderen. En dat met name heel vermoeiend. Hè? Ik bedoel, allemaal ook niet verkeerd, maar dat gevoel.
Je hebt veel.
En die heb ik geadviseerd om aan tafel het ritueel in te voeren dat iedereen zijn verhaal van die dag vertelt. Ja. Dat ze samen aan tafel gaan, alle beeldschermpjes uit. En dat iedereen vertelt met de jongste beginnend en hij eindigend. En dat voelt bij mij ook echt zoiets als een typisch zen-coach advies. En hij zegt, ons gezinsleven is dramatisch veranderd en dramatisch verbeterd.
Ja.
En we vinden het nu leuk om aan tafel te komen, om ons verhaal te vertellen en dan verhalen te horen. En ik kan me voorstellen dat die 10 minuten ook zo'n soort effect heeft.
Hè? Ja.
Dat, je komt natuurlijk als totaal ander mens thuis en het kost maar 10 minuten. En als je het niet doet, dan kom je gestrest thuis, dan doe je het wel. Gecombineerd natuurlijk met dat je ook al mediteert thuis. Kom je heel anders de deur binnenvallen.
Ja. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit als huiswerk kreeg om een glas goede rode wijn in een mooi glas. Dus ook niet zomaar, hè? Geen flutwijntje in een limonadeglas, maar gewoon een mooi glas bij het avondeten te nemen.
Ja.
En eigenlijk ook een beetje met de functie van, dan markeer je ook dat de avond begint, het ontspant, het markeert ook van, nu is het tijd om te gaan ontspannen.
Ja.
Nou, dat zijn de betere huiswerkopdrachten.
Zo je wil het wel. Ja. Hoogtepunt van de dag.
En een andere die ik ook wel leuk vind is, ik heb nu ook recent iemand die heel erg bezig is om zichzelf te ontdekken, die eigenlijk wel altijd heel hard gewerkt heeft, maar niet zo zichzelf heeft ontwikkeld en daar nu heel erg mee bezig is. Maar die had dus ook een huis wat heel kaal was, vertelde hij. Dat vermoedde ik al. Dat is ook een van de suggesties. Vraag naar hoe iemands huis eruit ziet. Die heb ik...
ook zo'n non-duale benadering, hè? Ja.
Je huis...
Je bent je huis.
Heb ik nu de suggestie gegeven om in ieder geval elke week één ding aan zijn inrichting te doen. En dat kan zijn dat hij een plant koopt of dat hij een muurtje schildert of...
Whatsoever.
Maar één ding. Gewoon zodat er ook iets kan ontstaan. Niet in één keer met een binnenhuisarchitect een soort van ego aanmeten, zeg maar, wat je niet bent.
Nee,
maar zo organisch, elke week iets doen, kijken. Ja. Ook een beetje voelen van wat past me nu, waar heb ik zin in.
Ja.
En op die manier te gaan zoeken naar, nou, naar zijn inrichting en dus naar zichzelf.
Ja, mooi.
Ja. Ja.
En dat voelt heel goed, denk ik.
Dat voelt heel goed, ja.
Ja. Kan me goed voorstellen.
Ja.
Ja. En ben je als zencoach ook stok achter de deur voor je coachees?
Nou, dat probeer ik niet te zijn.
Oh.
Nee.
Okay.
Nee.
Motiveer je ze wel?
Ja, tuurlijk. Maar tegelijkertijd, als iemand iets niet doet wat we afgesproken hebben, dat is ook interessant, toch?
Ja, ja.
Dus ja. Dat is dan weer wat er in het volgende gesprek nu is.
Ja.
En hoe vertel je me dat?
Ja.
En,
ja. Nou, maar hoe motiveer je mensen?
Meestal is zo'n huiswerksuggestie, zo'n oefening, zo vanzelfsprekend voortgevloeid uit het gesprek wat we hadden, dat de intrinsieke motivatie is dan al ontstaan. Mm-hmm. Omdat we het bijna samen bedacht hebben.
Ja.
En mensen dus al snappen van, ja, maar daarom, natuurlijk ga ik dit doen.
Want,
dus dan is er weinig nadere stimulans nodig.
Ja.
Soms is het ook wel zo dat je iets van iemand vraagt op de groei, zou ik maar even zeggen. Dat je denkt van, nou, misschien moet ik daar en daar nu maar eens even een punt van gaan maken.
Ja.
Dat
kan een beetje pijn doen.
Dat kan een beetje pijn doen, ja. En nou, dan... Maar goed, dan is de motivatie ook al vaak vanuit de relatie al aanwezig. Omdat ze voldoende vertrouwen hebben dat als ik dat van ze vraag, dat misschien toch wel verstandig is om te doen, ook al snap je er niks van.
Nee, maar ik herken dat natuurlijk. Ik heb ook heel veel huiswerksuggesties op cursus ook. Maar ik zeg ook altijd, het zijn echt maar suggesties. En wie de schoen past, trekt hem aan. En dat voelt goed. En nou, dan zijn er toch altijd meer mensen die er iets mee doen dan dat ik eigenlijk voor mogelijk houd.
Ja.
En als ik een keer vergeet huiswerksuggesties, krijg ik geen huiswerksuggesties.
Ja, dus.
Maar dat is die intrinsieke gemotiveerdheid die natuurlijk ook wel een beetje kenmerkend is voor mensen die aan zen doen en die een coach opzoeken. Hè? Want het is natuurlijk toch helemaal uit vrije wil. Hè,
dat en ik denk zeker ook in zencoaching, omdat het je bent samen op onderzoek uit. Het is niet zo dat je als coach een soort idee hebt van, nou, zo zit het in elkaar en dat ga ik jou eens even haarfijn uitleggen. Ja. Het is wel grappig, want dat is een beetje de metafoor die ik ook ooit bij de supervisie van therapie heb gehoord. Mm-hmm. Maar dat vind ik zeker ook opgaan voor zencoaching. We gaan samen een wandeltocht maken.
Ja.
Ik weet de weg ook niet. Mm-hmm. Ik ben je gids, maar ik weet de weg ook niet. Maar wat ik wel heel goed kan, is je vragen om heel goed rond te kijken.
Ja.
Nou, dat is een beetje hoe coaching, denk ik, ook in elkaar zit. Ja. En dan vind je het samen uit.
Ja, waarbij ik wel het gevoel heb van maar ik ben wel gewend om spoor te zoeken.
Ja.
Hè, zoiets. Ik ben wel gewend om kaarten te lezen.
Ja. Hè,
En in ons geval, ik ben wel gewend om aan mijn eigen ontwikkeling te werken.
Ja, precies. Hè? Dat is de ervaring die je meeneemt.
Ja, ja. Leuk. Heel goed. Waarom zijn er nog mensen die niet gecoacht worden?
Geen idee.
Serieus. Hè? Dat is eigenlijk toch wel... Je gunt toch eigenlijk iedereen een coach?
Ja. Ik denk dat bijna... het zou bijna een soort algemene gewoonte moeten zijn. Dat je... Al was het maar omdat het gewoon heel gezond is, dat er af en toe eens iemand een spiegel voor je neus houdt.
Ja.
Ja, dat, je kan er alleen maar beter van worden.
Ja. Laatst was weer duidelijk dat studenten al tegen een burn-out aanlopen. En ik hoorde ook dat men in universitaire kringen ook wel dacht aan dat live coaching voor studenten misschien toch wel een goed idee zou zijn. En dat is eigenlijk een variant op hetzelfde thema natuurlijk.
Ja, misschien moet je zelfs al beginnen om middelbare scholieren dan te coachen, zodat ze gezonde studenten blijven.
Ja, coaching zou een veel meer cultureel algemeen geaccepteerd fenomeen mogen worden. En dat is het natuurlijk ook wel aan het worden op het ogenblik. Het wordt steeds gewoner.
Ja.
En dat is natuurlijk heel goed.
Ja. Ja. Maar het is ook wel, denk ik, je moet het jezelf ook gunnen.
Ja.
Daar zit, denk ik, wel een belangrijke factor. Dat mensen of denken van, het is een teken van zwakheid, hè, dat ik het niet alleen kan.
Ja, die zijn er ook nog.
Ja.
Ja. Ik zeg altijd van, ja, met de top trainers hebben 2 of 3 coaches.
Ja, hè? Precies.
Dus ik bedoel, waarom zou jij niet iets mogen leren, kunnen leren, moeten leren, willen leren?
Ja. Ja, dus die groep, of de mensen die dan iets hebben van, ja, dat is een soort luxe. En het gaat wel goed genoeg met me, dus ik moet het maar alleen kunnen.
Ja.
Nou, dat vind ik ook, gun jezelf nou. Ja.
Het is ook wel gewoon materialisme, denk ik. Hè? Want ik bedoel, ik herinner me goed dat mijn buurman zei van, ja, ik zou eigenlijk ook door jou gecoacht moeten worden, maar ik besteed liever geld aan de auto dan aan mezelf.
Ja.
Herken je dat ook?
Ja.
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 Ja. Je gelooft het niet. En het was een aardige, goed opgeleide man. Maar ging inderdaad op een gegeven ogenblik pilletjes halen bij de dokter. Ja. En een nieuwe auto kopen. Ja. Terwijl hij dus letterlijk tegen mij, grappend, semi-serieus, dit zo zei. Ja. Dan denk je van, wat. Maar dat zou best ook wel eens het cultureel, het zou eigenlijk status moeten worden. Ik herinner me wel dat de voorzitter van de Raad van Bestuur hier van Radboud, die zei op een gegeven ogenblik, ik heb 3 coaches en ik ben er trots op.
Ja.
En het zou een soort status moeten worden van, hoeveel coaches heb je?
Ja.
Dat zou beter dan hoeveel therapeuten, lijkt mij.
Ja, dat zeker. Ja. Dat zeker, ja.
Maar waarom niet? Ik bedoel dat je op het gebied van management een coach hebt, en dat je op het gebied van tennis een coach hebt, en dat je op het gebied van eten koken een cursus volgt of een coach hebt als dat ook je hobby is, ik noem maar wat.
Ja, een cursus volgen voor koken vinden mensen dan soms nog wel, hè? Dat heeft een soort nuttigheidsgehalte.
Ja.
Dus dat is nog, en dat je een coach hebt voor tennis, dat is ook,
begint ook gewoon te worden, met sportschool heb je een persoonlijke coach, begint ook, en daarom zeg ik, het begint ook cultureel wel meer geaccepteerd te raken. Ja. En dat is een hele goede zaak. Ja.
Ja. Maar ik denk dat als we willen laten zien hoe het met ons gaat, zijn we toch wel heel erg geneigd om een mooie gevel vooral op te trekken.
Ja.
Dus een mooie auto, een mooi huis, mooie vakanties, mooie.
Ja, de uiterlijke dingen.
Ja, terwijl hoe het met je gaat, dat gaat natuurlijk per definitie over je binnenwereld.
Ja.
En die buitenwereld die wordt vanzelf mooier als jouw binnenwereld wat beter in harmonie is.
Ja, zo is het. Nou, mooi. Dus dat is een duidelijk advies aan de mensen die nog twijfelen. Hè, of ze een auto moeten kopen.
Nee,
of coaching.
Geen auto.
Investeren in jezelf.
Ja.
Ja, heel goed. Zijn er nog andere adviezen, uitsmijters die je mee wilt geven aan de mensen die nadenken over zin, coaching?
Ga het gewoon doen. Ja. Ik denk dat je kan altijd een eerste gesprek aangaan. En als je inderdaad het gevoel hebt dat de klik er niet is of dat je niet begrepen wordt.
Nog een andere vraag misschien. Je hebt gewoon coaching en je hebt zen-coaching.
Ja.
Wat is typisch aan zen-coaching? En waarom is een zen-coach beter dan een gewone coach?
Ja, ik was ook bang dat je dat ook ging vragen.
Ja.
Voor een deel zit dat denk ik ook in, net als bij zen. Zen gaat ook over de dingen waar je geen woorden voor hebt. Nou, dat geldt denk ik ook wel voor zen coaching, maar als ik het dan toch moet proberen. Wat mij betreft is de echtheid en de doorleefdheid van de coach daarin het belangrijkste. Een zen coach die put uit eigen ervaring en inzicht en gebruikt dat in het gesprek, dus echt on the spot. Mm-hmm. En dan ontvallen je alle techniekjes en trucjes en die heb je niet. En dat maakt het heel direct en heel echt en heel zuiver. Nou,
en,
dat is denk ik.
En effectief daarmee.
En daarmee dus heel effectief.
Ja, ja,
en ik denk dat dat wel misschien het meest typerende is voor zen-coaching, dat het. Aan de ene kant is zen een methode, maar tegelijkertijd kan je die pas gebruiken als je hem je eigen hebt gemaakt. En dan is het geen methode meer, want dan ben je het.
Ja, en daarnaast denk ik dat we als zen-coaches eigenlijk alleen maar mensen coachen die mediteren.
Ja.
Hè? Dus ik denk dat, misschien is er niet zo'n heel groot verschil tussen een goede zencoach en een gewone goede coach. Maar er is een heel groot verschil tussen een goede zencoach met een goede zenstudent.
Ja.
En want dat is in mijn beleving een enorm effectieve combinatie. En want je kunt een gewone student die niet mediteert, want het mediteren is natuurlijk toch in onze beleving waar die ontwikkeling echt gevoed wordt. Hè, doordat er ruimte in het hoofd wordt gemaakt, waardoor er nieuwe dingen kunnen worden toegelaten in het leven. Hè?
Ja, maar dat is denk ik ook precies. Ik sprak laatst iemand die coacht managers. Mm-hmm. En ik vertelde hem iets over mediteren en die werd daar behoorlijk enthousiast van. En met name werd hij enthousiast, want hij vertelde, ik probeer al die managers te leren dat ze voordat ze reageren, eerst moeten gaan kijken naar hoe ze dingen interpreteren. Mm-hmm. En dat is dus eigenlijk reflecteren wat ze moeten leren.
Ja.
En daar had hij een heel systeem voor, hoe hij ze dat uitlegde. En hij doorzag wel dat mediteren dus eigenlijk
de methode,
is. Daarvoor is, waardoor je het niet meer uit hoeft te leggen, maar dat die managers als vanzelfsprekend reflecteren.
Ja.
En je dus eigenlijk die hele stap van zo'n soort techniek aanleren gewoon over kan slaan.
Ja. Waarbij die techniek in mijn beleving vaak nooit gaat werken.
Nee.
Want dat is altijd te laat, dat inzicht. Hè? Terwijl als het je tweede natuur wordt om te reflecteren en bewust te zijn van wat gaande is, dan hoef je er niet meer na te denken.
En bovendien doe je het dan niet alleen op je werk, waar je de techniek geleerd hebt toe te moeten passen, maar ook bij je echtgenoten en de kinderen en je vrienden.
Ja.
En, en dat maakt je hele leven dan meteen een heel stuk soepeler.
Zo is het. Ja. Nou, fantastisch. Mooie afsluiting. Dankjewel.
Tot
de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Yes.